Ik neem u om te beginnen mee naar Lucas hoofdstuk 1, waar sprake is van een lofzang van Zacharias, want als er de geboorte van een baby wordt aangekondigd, dan wel plaatsvindt, vinden we in de Bijbel meteen een lofzang, een lied. En zo ook hier in Lucas 1 vanaf vers 67. Zacharias, zijn vader, die van Johannes de Doper dus, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende: geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken. En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht, gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn. Namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand al dergenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, dat wij, verlost zijnde uit de hand onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrezen, in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen onzes levens. Tot zover. Het zal u duidelijk zijn dat dit woorden zijn naar aanleiding van de geboorte van Johannes de Doper, maar zoals dat in de Bijbel wel meer is, over het hoofd van, in dit geval Johannes de Doper heen, wordt in werkelijkheid natuurlijk gesproken over de geboorte van hem en eigenlijk de opstanding van hem, van wie Johannes de Doper een beeld is. Dat is dus typologie over typologie, maar daar kan ik ook niet helpen. Het komt vanzelf naar voren in deze lofzang. Het had net zo goed een psalm kunnen zijn, want we hebben nogal wat psalmen met volstrekt dezelfde strekking en toepassing. Want hoe dan ook, van oudsher werd aangekondigd de komst van de Messias, de Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham, de zoon van Adam, niet in de laatste plaats, die inderdaad verlossing zou geven of zou brengen van al degenen die ons haten, namelijk verlossing van onze vijanden, vers 71, wie dat dan ook mogen zijn. Verlossing. Maar het hele punt is, en daar hopen we het vandaag dan onder andere ook over te hebben, dat die verlossing dikwijls, gemakshalve, te simpel wordt opgevat, te smal wordt opgevat. Men hoort ook meestal de uitdrukking: ik ben verlost. Wij zijn verlost, bent u al verlost? Of behouden, dat is hetzelfde woord. Dat wil zeggen in de grondtekst: bent u al behouden? Bent u al gered? Enzovoorts. Of wij zijn gered, ben gered, ben gered. En Gerrit is er ook trouwens, zie ik, maar zit helemaal achter hem. En Greet er ook, ja. Gered en Greet. Nou goed, wij maken er dus ook grappen over bij gelegenheid. Nou goed, Amerikaans voorbeeld denk ik wel eens. Maar goed. Maar waar het om gaat is eigenlijk gered, behouden, verlost. Maar die uitdrukking is helemaal niet af. Want u en ik weten dat er nog heel wat zaken zijn waarvan wij in de praktijk althans helemaal niet verlost zijn. Zodat de vraag altijd moet luiden: verlost, behouden, gered. Waarvan? Dat is het goede vraag het volgende woord. Ja, waarvan dan eigenlijk? En dan wordt het in de praktijk toch een ander verhaal. Dan blijkt die verlossing toch wat beperkter te zijn. En bovendien, de volgende vraag is natuurlijk ook: oké, nou zijn we ergens van verlost, maar dan, wat schieten we ermee op? Ik ga maar altijd graag even terug naar af. We zijn iets kwijtgeraakt, want als we verlost zijn, zijn we in ieder geval iets kwijtgeraakt. Maar in hoeverre is dat een zegen? Ik ken iemand die is vorige week gestopt met roken. Hij is inmiddels ook begraven trouwens. Dus je kan. U bent toch al wakker, merk ik. Dat is heel aardig dat je ergens af bent, maar is dat ook als een voorrecht te beschouwen? Ik bedoel, wat gaat men eraan vooruit? Wat schiet men erbij op? Verlost hoezo? Waarvan namelijk, maar ook waartoe? Want dat is de andere kant van het verhaal. Natuurlijk willen we wel eens ergens vanaf, maar met welk doel dan eigenlijk wel? En dat is wat in de Bijbel geleerd wordt. Wij zijn verlost. Wij zijn namelijk verlost uit slavernij. De vraag blijft ook altijd: slavernij waarvan dan eigenlijk wel? Wij zijn verlost. We zijn in de vrijheid geplaatst. Maar zal ik nog eens een vraag stellen? Dit is een beetje onbenullig wat ik nou ga doen. Want dan lijkt het net of we filosofie bedrijven. En het is wel heel kinderachtig en heel basale. Maar dan stellen we de vraag: wat is dat eigenlijk, vrijheid? Wat is dat, vrijheid? Wat is dat? Het toeval? Dat men een toeval overgeleverd is? Vrijheid nergens aan gebonden? Vrijheid in absolute zin, bedoel ik? Nee, de vraag is of het bestaat, maar ik bedoel dat, hè? Of dat bestaat. Vrijheid in absolute zin? Zo van nergens aan gebonden, geen kompas, geen richting in je leven, je weet niet welke kant je opgaat, dat is vrijheid. Hè? Toch? Onze Diederik zit in Afrika, die rijdt met een jeep van weet ik veel waar vandaan. Van Haarlem of zo. Oh, dat kan ik me voorstellen. Van Arnhem. Oh. Ja, van Arnhem naar Kaapstad. Ik zie het nut er niet van in. Want daarna moet hij weer terug. En heeft daar niks te doen. En het lijkt de ultieme vrijheid. Ik was graag met hem meegegaan, laat ik dat erbij zeggen. Maar het lijkt de ultieme vrijheid, maar in werkelijkheid, je hebt een probleem met je kaart lezen en met je navigatie en al dat dingen meer. En al die alles om je heen wat je bedreigt daar in Afrika. En gelooft u mij, dat is een groot gebied, hoor. Hebben wij geen idee van, als we hier in Nederland in de file staan. Tussen Almere en Muiderberg. Of all places. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar vrijheid, bestaat dat eigenlijk wel? De grote denkers der mensheid, voor wie ik weinig respect betoon, zoals u weet. Maar die hebben voor ons namelijk het een en ander opgeknapt. Die hebben bedacht, vrijheid bestaat niet. En ik denk dat ze gelijk hebben. Dat meen ik. Vrijheid voor wat? Hoezo vrijheid? Je moet eten en drinken, je moet voor jezelf zorgen. In elk geval, je moet meestal ergens naartoe. Het zij letterlijk of overdrachtelijk. En waarom dat moet, weet ik ook niet. Maar dat schijnt zo te zijn, van A naar B. En al dat soort dingen meer. Zie? En uiteindelijk komt men erbij terecht dat vrijheid hetzelfde is als absolute nutteloosheid. Ledigheid, ijdelheid eigenlijk. Want waar dient het dan toe? Want als het ergens toe dient, dan is het ergens aan ondergeschikt. Maar vrijheid was toch juist verlossing van dienst, van dienstbaarheid, van slavernij. Waartoe dient dan de vrijheid? Per definitie, tot niks. Want het is niet ergens aan ondergeschikt of dienstbaar. Hebben we die nog? Zodat dat begrip vrijheid in absolute zin gewoon onzin is. En het idee van wij kunnen alles, wij mogen alles, dat is niet onjuist. Maar wat je tegelijkertijd zegt als je het roept is, ik ben volkomen nutteloos. Ik dien nergens toe, mijn leven is ijdel, is nergens aan onderworpen, dient nergens toe, want ik dien niks. Ik ben vrij. Hebben we die nog? Het zijn kreten, maar we zouden er wat voorzichtiger mee moeten omspringen. Algemeen bekend, en ik citeer niet eens uit de Bijbel nu, maar algemeen bekend is dat vrijheid slechts kan bestaan, dat wil zeggen het begrip wordt al beperkt, waar verantwoordelijkheid gedragen wordt. Maar de vraag is daarna, ben je nog vrij als je verantwoordelijkheid draagt? Hebben die nog. Vrijheid in de zin van niks wat ons bindt is onzin. Is de volstrekte zinloosheid in het bestaan. Een opgelegde dienstbaarheid, dat wil zeggen opgelegde richting of regels of wat het maar zijn mag, neemt van de mens de vrijheid weer weg. Dat schiet dus ook niet op. En het enige wat overblijft, en de Bijbel spreekt daar uitgebreid over, het enige wat overblijft is dat men uit vrijheid, in de vrijheid die men staat en op grond van de vrijheid die men heeft, een keuze maakt en zich daarmee verbindt. Nog anders. Dat men op grond van de vrijheid die men heeft een belofte doet en zich daaraan ook houdt. Is men dan vrij daarna? Nou ja, dat hangt er vanaf hoe u er tegenaan kijkt, denk ik. Want daar gaan de discussies dan vervolgens altijd over. Hè? Hoe vrij is men als nadat men in vrijheid een bepaalde beslissing gemaakt heeft, een keuze gemaakt heeft enzovoort. Men verplicht zich dan toch tot iets. In werkelijkheid, je moet bedenken dat deze begrip als vrijheid en verantwoordelijkheid menselijke begrippen zijn. Mijn kat weet niet wat het is. De kanarie trouwens ook niet. Heeft geen idee. Alleen mensen kennen dat. Hè? Mensen hebben een grote mond over het wel en wee van dieren. En het al of niet opsluiten van dieren. Of het laten doen van kunstjes door dieren. Zoals er zijn door een hoepel springen. Dan wel de bal hoog houden op een neus. Als zeeleven betreft. Noem nog eens wat. Een olifant op een omgekeerde emmer en laten staan en dat soort dingen meer. Hoe vrij is het beest als hij dat doet? Het antwoord is, beest heeft er helemaal geen idee van. En zolang hij maar zijn natje en zijn droogje komt, eten krijgt enzovoort, is het over het algemeen goed. En dat is van moment tot moment, want dieren filosoferen niet, die hebben dus het hele probleem niet. Sommige mensen zijn erg dom en hebben dit probleem dus ook niet. Soms ben ik jaloers op ze. Ja, en omdat we over dingen nadenken, komen we met dit soort problemen. Van ben ik wel vrij? Hoezo ben ik vrij? Ik heb zoveel verplichtingen. Toch? Ik in ieder geval wel. Er staat heel wat in mijn agenda, heb ik afgesproken. Hoe vrij ben ik dan nog? Ik was vrij om, en dus heb ik gezegd, vragen ze me dan, ben je dan vrij? Kun je dan bij ons spreken? Ben je dan vrij? Dan, op dat eerste geef ik maar nooit antwoord, want het duurt te lang, dan moet ik een kwartier over nadenken. Ben je dan vrij? Dat weet ik niet. Maar kun je komen spreken? Ja, naar het zich laten aanzien wel. Of ik er ook zin in heb en het wil doen, dat is meestal niet aan de orde. Hè? Nee, zuster, maar die vraag heb ik dus tientallen jaren geleden al beantwoord. Dus ik hoop er niet op terug te komen. Hoe vrij ben je dan? Het hele punt is dat wij verlost zijn, maar dat is niet doel op zich. Het heeft geen zin om het te zeggen, ik ben verlost. Als je het zegt, moet ik weer zeggen waarvan? En dan denkt u dat ik interessant ga staan doen of zo. Waar het om gaat is niet wat we zijn kwijtgeraakt, waarvan we verlost zijn. Waar het om gaat is onze tegenwoordige positie. Wie wij nu zijn en wisten waarachtig wel welke verplichtingen wij op ons genomen hebben. Want het volgende punt is dat als je geen verplichtingen hebt in dit leven, dan of je dat bewust bent of niet, heb je een zinloos leven. En het maakt je, bewust of onbewust, het maakt je absoluut ongelukkig. Om niet te zeggen psychotisch, want daar draait het altijd op uit, vroeg of laat. Wij zijn verlost, u en ik, als wij gelovigen zijn, zijn wij verlost. Hoe lang is dat nu geleden, denk ik altijd. Oké, laten we het daar dan niet meer over hebben. Dat weten wij. En nu gaat het er vervolgens om wat we met de rest van ons leven doen, nu we eindelijk vrijgemaakt zijn. Toen we vastgebonden stonden aan dat paaltje, zal ik maar zeggen, ja, toen was er niks, daar zaten we aan vast. Zie? Maar sinds wij verlost zijn geworden, is de vraag, wat doen we nu met de rest van ons leven? Toen zei iemand, ja, we mogen alles, want we zijn niet onder de wet. Ja. Als je nog geen stap verder bent gekomen dan we mogen alles, want we zijn er nu onder de wet, sta je er slecht voor. Neem dan eens een beslissing wat je gaat doen. Met de rest van je leven. Nu die slavernij van zonde, dood en wet overwonnen is, ik neem aan dat u zich dat dan bewust bent. Oké, bent u daarvan vrijgemaakt. En nu verder, nu begint het pas. Het heet niet voor niks wedergeboorte. En een geboorte heet niet voor niks andersom een verlossing. Dan begint het pas. Te zeggen ik ben verlost is ongeveer hetzelfde dus als ik ben geboren. Nou en? Nee, als je je leven lang onder die slavernij, hoe lang dat leven ook geweest mogen zijn, als je onder die slavernij geleefd hebt en je bent er eindelijk van verlost, kan ik me voorstellen dat je roept, halleluja, ik ben gered, ik ben verlost en wat het maar wezen mag. Natuurlijk, maar dat wil niet zeggen dat nou het eindpunt bereikt is, het wil zeggen dat nou het begin bereikt is, beginpunt. Nu zijn wij kinderen Gods. En nu verder de rest van ons leven. Het is precies wat hier in die paar woorden, die ik, ja, hoe het dan erbij komt, weet ik ook niet. Maar ook die ik in die paar woorden gelezen heb van in die lofzang van Zacharias. Hè. Een verlossing zou tot stand gebracht worden, was beloofd, via David, dan wel de zoon van David. En dat in overeenstemming met belofte Gods, die gesproken zijn door de mond zijn de heilige profeten die van het begin de wereld geweest zijn. Dat wil zeggen, het is van lang her, vers 70 en dan vers 71, namelijk verlossing van onze vijanden en dus van de hand al dergenen die ons haten, opdat, en let op, het is niet opdat wij verlost zouden worden, punt. Het is andersom, wij zijn verlost opdat. De verlossing is niet een doel, de verlossing is het middel onderweg naar dat doel. Een vereiste, daar begint het hele verhaal mee. Zolang je bij het ganzenbord in de put zit, zal ik maar zeggen, of waar zat je ook alweer in? Of in de vaste gevangenis, weet ik veel. Ja, dan gaat je beurt voorbij, ik bedoel, dan doe je niet mee. Ben je uitgeschakeld? Hoe dat precies zit, weet ik niet, want ik hou niet van spelletjes. Ik vind het hele leven al zo'n spel. Nou goed. Maar vooruit, hè. Een verlossing van onze vijanden, van al degenen die ons haten, op dat. En om dat laatste gaat het. Zie? Ik trek wel eens wat vreemde conclusies, misschien. Maar ik maak dat wel mee, dat mensen zeggen, nou nee, we zijn toch niet onder de wet, dat hoeft toch niet. We zijn toch niet onder de wet. En dan denk ik, ja, daarom hoeft het nou juist wel. Ongeacht wat het nu precies is. Daar ga ik dan niet op in nu, even. Vind ik niet zo nodig. Hè? Maar juist omdat je geen andere verplichtingen hebt. Of omdat je vrijgemaakt bent. Heb je even niks te doen? Ben je vrij? Are you free, mister? Volgens mij was die nooit vrij trouwens. Maar dat doet er nou niet toe. Ben je vrijgemaakt? Mooi. Ben je niet onder de wet? Mooi. Dan is je de genade gegeven om niet alleen in de Heer te geloven, maar ook voor hem te lijden, zegt Filippenzen. Om maar wat te noemen. Zie? Dat is waar het over gaat. Ben je vrij? Dan heb je geen enkel excuus om je te onttrekken aan de dienst aan de Heer Jezus Christus. Aan je priesterlijke dienst aan God onder leiding van de hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. Want daartoe zijn wij vrijgemaakt. Hier staat het, deze woorden, hij heeft ons verlossing gegeven van onze vijanden, van al degenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen, namelijk opdat die beloften die gedaan werden in het verleden alsnog vervuld zouden worden en gedachtig waren aan zijn heilig verbond, wat hetzelfde is, beloften aan Abraham zouden vervuld worden. En aan de eed die hij Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, en dan komt hij, dat wij, want dat aan het begin van vers 74 is feitelijk hetzelfde als opdat aan het begin van vers 72, opdat wij verlost zijnde, je zou vers 74 dus ook gewoon lezen achter vers 71, opdat wij verlost zijnde uit de hand onze vijanden, en daarna komt dus pas het doel, hem dienen zouden zonder vrezen. En zonder vrezen is een negatieve uitdrukking. Het is, iets is er niet, zonder vrezen, daarom heet dat negatief. Als positief gezegd had moeten worden, zou het geweest zijn met vrijmoedigheid. Want dat is de uitdrukking elders, met name in de Hebreeënbrief, voor deze situatie. Opdat wij verlost zijnde uit de hand onze vijanden hem dienen zouden, zonder vrezen, in heiligheid en gerechtigheid voor hem, al de dagen onze levens. De rest van ons leven. Onze verlossing, daar is discussie over, weet ik wel, maar onze verlossing is officieel eenmalig. Raak je dat nooit meer kwijt, is dan altijd de discussie. Dikke theologische boeken daarover hoor. Over de zekerheid al of niet van onze zaligheid en zo. Maar inderdaad, het is eenmalig. Maar daarna komt het passen. Wij zijn in vrijheid gesteld eenmalig, opdat wij de rest van ons leven, of zoals Petrus zei, al de dagen die ons over zijn in het vlees, de wil Gods zouden doen, dan wel volbrengen, of hoe het er maar staat. Want dat is hoe de Bijbel over dit soort dingen spreekt. De verlossing als zodanig is helemaal geen doel in zichzelf. Als de natuurlijke mens beschreven wordt in Romeinen hoofdstuk 3, met enige schriftplaatsen daar, geciteerd uit het Oude Testament, dan staat daar in Romeinen 3 over de natuurlijke mens, in vers 10 van Romeinen 3, er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt, allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is niet tot één toe. En daarna vraag je je af, nou en? En wat zou dat dan moeten zijn, dat goede? Want je kunt wel vaststellen, er is niemand die goed doet, maar je kunt ook meteen lezen dat er dus staat dat het de bedoeling is dat de mens goed zou doen. Je kunt wel zeggen, de mensen zijn onnut. Ja, mensen zijn onnut, maar de vraag is, nuttig, zou het nuttig moeten zijn? Oké, maar waarvoor dan wel? En wat is dan dat goede of dat nuttige? En onze verlossing mogen dan inhouden dat we niet meer onnut zijn. Oké, dan zijn we nuttig geworden, maar waarvoor dan? Dat is toch een groot vacuüm. En dat is precies wat ons, die geloven dat wij verlost zijn van de heerschappij van de wet, dikwijls aangevreven wordt. Soms zonder enige reden, gewoon theorie, maar soms met reden. Namelijk, er zijn mensen die zijn vrij van de wet, en als er wat gebeuren moet, zijn ze er niet, want zeggen ze, we hoeven niks, we zijn vrij, we mogen doen wat we willen, ze bedoelen, we mogen laten wat we willen. Maar afijn, En dat heet dan antinomianisme. En dan begrijpt u wel dat dat een zeer ernstige zaak is. He, dokter, ik heb ze... Nou ja, wat antinomianisme. Maar dikwijls is dat verwijt terecht. En wordt het synoniem met bandeloosheid en wat het maar wezen mag. En bandeloosheid is nog tot daar aan toe. Maar het punt is nutteloosheid. Zonder banden geen richting. Zie? Dan kom je geen kant op. Is je leven ijdel. En de apostel zei op een andere plaats dat we nou juist verlost waren van de ijdele wandeling die ons van de vaderen was overgeleverd. Heb je dat? Onder de wet was ijdele wandel. Waarom? Omdat het uiteindelijk tot niks leidt. Maar waarom leven zoveel mensen onder de wet? Omdat ze dat gevoel hebben van dit zijn de regels en ik doe mijn best me daaraan te houden. En voor zover me dat lukt, heb ik het toch mooi voor elkaar gekregen. Dat is een soort zelfbevrediging. Maar goed, maar dat geeft toch, ja, in de sport heb je dat toch ook. Hè? Je stelt jezelf doelen en je houdt je eraan, je streeft ernaar. Dat geeft dus richting aan je leven. En als het een beetje lukt, is het leuk. Toch? Geef je gevoel van eigenwaarde. Het dient verder tot niks. Maar waarom ook? En zo leeft men onder de wet. Nou zijn wij daarvan verlost. Wij hoeven dat niet meer. Toch? En waarin vinden wij dan onze blijdschap, onze vreugde, onze gevoel van eigenwaarde is niet helemaal het goede woord. Maar ik weet er niet een betere term voor. Dat wat lastig, maar waarin vinden we dan onze vrede en blijdschap, rust enzovoorts? Wie zijn wij dan? Dan is er niks. Toch? Doelloosheid. Anarchie. Past goed in onze tijd. Waar men alle autoriteit, alle gezag per definitie heeft afgeschaft. Waar men het woord niet meer kent. Alle respect voor elkaar trouwens ook. En men doet met die tijdgeest mee. Want dat heet tijdgeest. Dat wist u waarschijnlijk. Dat heet tijdgeest. En men doet met de tijdgeest mee. En heeft er nog een Bijbelse kreet voor ook. Wij zijn toch verlost? Wij staan toch in de vrijheid? Wij mogen toch alles? Wij hoeven toch niks? Het is hetzelfde als te roepen, wij zijn toch volstrekt nutteloos? We gaan als vee door het leven. Er wordt over gesproken hoor, in 2 Petrus, meen ik, of de Judasbrief, weet ik veel. Maar dan gaat het over vee, dacht ik. Maar over onwetend vee, dom vee, dat loopt maar een beetje rond. En weet niet wat er om zich heen gebeurt, dat maakt het verder niet uit. Ze honger hebben graag, grazen ze wat van de grond enzovoort. En dat is het dan. Dieren. Ik zou het niet zeggen als ik niet wist dat er zijn die ze inderdaad zo leven. Als je vraagt of ze verlost zijn, ja, ze zijn verlost, geweldig. Heerlijk, hè, dat we in de vrijheid geplaatst zijn. En wat doen we ermee? Nou, we gaan, ik vind zondags in Christus mijn vrede, ga maandags met hem naar de kroeg. Hoe was het lied ook alweer? Nog op de... Ik wil niemand op een idee brengen trouwens. Ik kan doen wat ik wil. Maar ik ben verlost, ik ben een kind van God. Ons wacht een erfenis. En af en toe belt er dan iemand en zegt... Broeder, hoe zat dat nou ook alweer met dat zoonschap en met het loon enzovoorts? Ja, geen wonder. Dan moet ik dat uitleggen, doe ik heel rustig altijd, leg ik dat uit. En dan zo kort mogelijk trouwens. En dan, nou ja... En dan denk ik er daarna het mijne van, zal ik maar zeggen. Vergeet ik het maar gauw. Je vraagt je af wat mensen dan eigenlijk van de Bijbelse boodschap begrepen hebben. Zie? Men heeft het omgedraaid. Vroeger onder de wet kon men wat doen, kon men ergens aan beantwoorden, kon men ergens aan streven. En daar dus ook eventueel bevrediging in vinden, voor zover dat begrip dan bestaat. Maar daar hebben we het een andere keer dan wel weer over. En nu is men ervan verlost. En nou is men, ja, is niks meer om voor te leven. Want ja, het hoeft niet. Als je wat doet, dan kun je zeggen, trots en ik heb het gedaan. Dan zegt iemand anders, ja, maar het hoefde niet hoor. Je was volkomen vrij. Had het ook kunnen laten. We staan in de genade. Is nergens voor nodig. Toch? Moet er niet aan denken overigens, ook persoonlijk. De leven dat inhoudsloos en leeg is. Geef me dan maar een wet. Of geef me dan de spelregels van het spelletje maar. Dan ga ik alsnog ganzen worden. Een hal maaien en hoe dan. Hal maaien. De hal moet nog gemaaid worden. Nou goed. Maar begrijp je ongeveer wat ik probeer te vertellen? Het mag dan een verlossing zijn als je verlost bent van de slavernij van de wet. Je mag er even blij mee wezen. Maar als er niks voor in de plaats komt, zit je in een vacuüm, heb je een zinloos bestaan. Toch? Voor mij persoonlijk ligt het altijd anders. Ik heb nooit onder de wet geleefd. Dus dat probleem hebben we nooit gehad. Maar wel degelijk het probleem van, wat moet ik in vredesnaam met mijn leven doen? Waar dient het voor? Wat gaan we ervan maken? En dan lijkt het me toch dat er niks beters is dan te doen wat de Bijbel gewoon zegt. Dat is niet eens een keuze. En niet eens iets wat je zelf uitzoekt. Het is gewoon te doen wat de schrift je voorhoudt, wat de Heer ons voorhoudt. Die zegt, ben je verlast? Komt nu plan B, of fase 2, of hoe dat maar heet mag, hè? Ben je verlast, ben je vrij? Are you free? Oké, heb ik hier een klusje voor je. En als je dan zegt, dat hoef ik helemaal niet te doen, want ik sta in de genade, ik ben verlost en ik mag alles. Op dat moment gooi je je leven weg. Dat is wat in de praktijk gebeurt. Ik meen het bloedserieus. Ik heb in de tijd met verbazing om me heen gekeken toen ik 12, 13, 14 was. Misschien nog wel eerder. Als er gevraagd werd, wie wil de Heer dienen in zijn leven? Steek je hand op. En dan keek ik om me heen. En tot mijn verbijstering waren er dan die niet hun hand opstaken. Ik zit er nog mee. Dat wil je toch? Nee, je hebt geen idee wat het betekent. Of misschien wel, maar dat zit er meestal dan toch naast. Dat doet er ook niet toe. Maar dat wil je toch als kind van God? Daartoe ben je toch verlost of niet dan? Dat is wel wat de Bijbel leert. Wij die onnut waren, zijn nuttig geworden. Wij die tot geen goed in staat waren, want er deed niemand enig goed. Dat kon ook helemaal niet, omdat de werkende vleesjes, ja, die zijn nou eenmaal niet tot eer van God en in Christus niet onderworpen, enzovoort. Hè. Maar sinds wij verlost zijn, zijn we nuttig gemaakt. Zijn wij zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. Is dat Efeze 2 vers 10 of zo, hè? Geschapen in Christus Jezus tot goede werken welke hij voorbereid heeft op dat, dat is het doel, op dat wij daarin zouden wandelen, in die goede werken. En hier stond op dat wij inderdaad de Heer zouden dienen. In vrijheid, enzovoort. Nee, het hoeft niet, dat is inderdaad waar. Maar ik kan me niet voorstellen dat u zegt, laat mij maar een leeg leven leiden. Aan de ene kant zingen, dit is mijn wereld, niet horen en niet bij, maar vertel mij eens wat die andere wereld dan is. Waar hoort u dan wel bij? En niet komen met theorie, daar heb ik boeken vol van met theorie. Maar gewoon in de praktijk, waar hoor je dan wel bij? Zie. Wat de Bijbel leert is dat een mens een dienaar is, per definitie. Per definitie, en niet alleen de Bijbel leert dat, hè. Ook buiten de Bijbel wordt dat geleerd. Als een mens niets heeft om voor te leven, waaraan hij zich ondergeschikt kan maken, dan heeft hij een leeg bestaan. Vandaar het is zaliger te geven dan te ontvangen. Dat staat weliswaar ook in de Bijbel, maar ook, ook ongelovigen weten dat maar al te goed. Een mens moet iets hebben om voor te leven. Het moet verschil maken, zeggen de Amerikanen. It makes a difference. Onze levens zouden een difference moeten maken voor anderen. Het zou verschil moeten maken. Het zou van invloed zijn op, zou hulp zijn voor anderen. Als dat er niet is, betekenen onze levens niks. Want in zichzelf is het helemaal niks. In Filippenzen 2 lezen wij dat de Heer Jezus, die God was en de gestalte Gods was, de gestalte van de mens, namelijk van een dienstknecht heeft aangenomen. Zoals ik het nu citeer, staat het er niet. Maar het staat er wel. Met iets uitgebreider, hè? Filippenzen 2. Hè? Die heeft de gestalte van de mens, of het beeld van de mens, dan wel de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Als je het leest, moet je meteen concluderen. Dat is dus wat de mens is. Een dienstknecht. En wat moet een dienstknecht doen? Hoe vervult een dienstknecht zijn of haar bestaan? Door te dienen. En als je te hoog in je bol hebt om dat te doen, en het discus dan nog hebt, ook nog, nee, maar wij zijn vrijgemaakt, wij zouden niet weer met het juk der dienstbaarheid bevangen worden, dan heb je dus een zinloos bestaan, dan leid je een leven dat in strijd is met je wezen, met je natuur, daar word je diep ongelukkig van en je zult een vroege dood sterven. Per definitie, dat gaat zo met de mens. Wat is geluk? Nog eens zo'n abstract begrip. Wat is dat eigenlijk? Ja, niet dat ik het kan definiëren, maar ik kan het wel omschrijven. Geluk is dat je kunt doen wat je graag wil. En dat je daarmee je bestaan kunt vullen. En als een zeeleeuw het leuk vindt om balletjes op zijn neus te balanceren, is er niks mee mis dat ze dat in het circus laten zien en dat je daar dan als publiek nog een paar centen voor betaalt ook, want het is vermakelijk. Of niet? Dus als mensen het leuk vinden om te doen, toch? Geen probleem mee. En zo is het met ons. Geluk is dat je mag en kunt doen wat je wil. Ik prijs mijzelf gelukkig onder alle omstandigheden dat ik mag doen wat ik graag wilde. Dat het op een andere manier gebeurt dan ik gehoopt, dat is een ander verhaal. Maar vooruit. Hè? Want zo lang praten, dat vind ik. Ik zwijg liever. Maar vooruit. Maar zo is dat toch? Ik vind dat het geweldig dat de Heer de gelegenheid geeft om zo'n woord open erover te spreken, muziek te kunnen maken, zo, want dat doe ik graag. Het hoeft niet noodzakelijk geestelijke muziek te zijn, maar de Heer geeft dat enzovoort. Nou, dat is geluk, ook na de mens is dat geluk. Of je er je brood mee kunt verdienen, dan heb je nog meer geluk. Er is niks mooiers dan dat. Zoals tennis Ernie Ford zei. Trouwens, die andere zanger, hoe heet hij ook weer? Ik kan nooit die naam onthouden. Die van White Christmas, die man, weet je wel. Bing Crosby, ja, Bing Crosby. Die zei precies hetzelfde. Die zei, weet je wat nou zo aardig is? Ik doe wat ik het liefste doe, zingen. En raad eens wat, ik word er nog voor betaald ook. Hè? Mooier is het niet. En voor kinderen gods geldt precies dit. Wij zijn van alle verplichtingen ontslagen, opdat wij kunnen doen wat het beste voor ons is en wat we eigenlijk ook het liefste zouden willen doen, namelijk de Heer dienen. En dat kan op veel verschillende wijzen overigens. Dus voor iedereen is er altijd wel wat bij, hoor, vergis u maar niet. Wat zou je nou liever willen dan dat? De Heer dienen. Dienen. Wat zei de Heer ook alweer? Leer van mij dat ik zachtmoedig ben. Dat wil zeggen bereid ben om te luisteren en om opdrachten te aanvaarden, me te laten onderwijzen. Dat is zachtmoedigheid, waarbij woorden in het zachte gemoed geschreven dan wel geplant worden, weet je wel. Hè? Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dat is wat het is. Maar daar heb je de ideale dienstknecht. Iemand die zachtmoedig is en nederig. Daar heb je als baas wat aan. En daar heeft de Heer wat aan. En dat is vaste prediking in het Nieuwe Testament. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods. U bent vrijgemaakt, maar de bedoeling is dat u zich alsnog laat vangen. Niet met dat slavenjuk verplicht van de wet. Maar dat u zich laat vangen, dat wil zeggen dat u solliciteert voor, u zich aanbiedt voor de dienst aan de Heer. Mijn Bijbel zegt dan ook niet, kies voor de vrijheid. Mijn Bijbel zegt, kies dan heden wie gij dienen zult. Want de optie van niet dienen is geen Bijbelse optie. Dat zou u niet moeten willen. Want dienstbaarheid vervult onze levens. En hoe dan ook, hoeveel je er ook over filosofeert, links of rechts, het maakt verder niks uit, hoe de Bijbel leert dat gewoon zo. Onze verlossing heeft tot doel dat wij verlost zijnde, vrijgemaakt zijnde, uit vrije wil, uit eerlijke, oprechte, hartelijke liefde, dat wil zeggen dat wat ons uit ons hart komt, de Heer willen dienen. En dat kan. Alleen zegt de Bijbel, dat kan niet als je al een slaaf bent van zonde, dood en wet, dan wel van al die vijanden waarvan Zacharias in Lucas 1 sprak. Want dan heb je al je bezigheid, dan heb je al je verplichtingen. Dan zit je al vast. Wat zei een broeder nou tegen mij? Hij zei, oh ja, sommige mensen kunnen zaterdags niet komen, helaas, naar de Bijbelstudiedag. Want dan moeten ze inkopen doen. Ik hoor tenminste nog een paar mensen lachen. Ze zitten al ergens aan vast. Waaraan? Aan het idee dat op zaterdag inkopen gedaan moeten worden. Als ik eens brutaal zijn, dan zeg je, dat kan toch zondag ook tegenwoordig? Daar krijg ik weer problemen mee, hoor. Dan krijg ik daar weer problemen mee. Maar van die onbenullige dingen, want ze moeten dan... Ja, we kunnen niet naar de samenkomst dan en dan, want het is precies onder etenstijd. Jongens, houd toch op. Ja, ik weet daar ook nooit wat zinners op te zeggen. Ik vind het zo verschrikkelijk onbenullig, dan weet u, dat komen er mij niet aan. Met dat soort dingen, ik vind het zo... etenstijd... Sla je maar een maaltijd over. Ja, kunnen een keer gaan vasten toch? Dan noem je het vasten, dan ben je daar vanaf. En als je de maaltijd overslaat, hoef je ook geen inkopen te doen. Dus dat is nou, enzovoort. Ja, zo gemakkelijk ga ik door het leven. Maar ja, dan zegt iemand, ja, maar dat doet zijn vrouw voor hem allemaal hoor. Nou ja, vooruit dan maar weer. Maar het is maar hoe je leven inricht en wat je belangrijk vindt in je leven. En vergis u maar niet, ook in de wereld, ook onder ongelovigen gelden precies diezelfde dingen hoor. Als je denkt dat je op de vaste tijd moet eten of dat je een vaste tijd moet inkopen, moet doen. En je hebt een eigen bedrijf, dan komt er van je bedrijf domweg niks terecht hoor. Echt niet. Dan kun je die verantwoordelijkheid namelijk helemaal niet dragen. Want verantwoordelijkheid veronderstelt dat je wanneer het nodig is en wanneer het maar zijn kan, er bent. Om te doen wat noodzakelijk is. Ben je dan vrij? Ja, betrekkelijk. Je hebt toch zelf gewild? Je moest toch zo nodig zelfstandig wezen? Precies. Nou, de Heer heeft ons zelfstandig gemaakt. Want wij lagen, wij waren gevallen, weet u nog, dat heette de zondeval enzovoorts. En de Heer richt ons op, zijn we vergeten sinds geleerd wordt dat de Heilige Geest mensen doet omvallen. Maar wat, dwaasheid, dat is een andere geest en we weten precies welke dat is. Ik ben daar altijd ook maar heel kort mee. Wat God doet, wat de Heer doet, is ons oprichten. En hij is machtig daarna ons van struikelen te bewaren. En mochten we struikelen, zegt Spreuken, Dan richt hij ons op. Hoe vaak? 7 maal. Altijd namelijk. Is dat, hè? Richt ons weer op. De rechtvaardige struikelen en staan steeds weer op. Precies. Dat is wat de Heer dan doet. Maar van ons wordt verwacht dat we begrijpen wie wij geworden zijn. Wij zijn vrijgemaakt van de dienstbaarheid van zonde, dood en wet, opdat wij nu, de dagen die ons over zijn in dit leven, het zijn er toch al nooit zoveel, denk ik, maar vooruit, dat de dagen die over zijn in ons leven inderdaad de Heer zouden dienen, want daartoe zijn wij verlost geworden. En dat is maar niet eens zo'n schriftplaatsje natuurlijk uit Lucas 1, want heel het Nieuwe Testament leert, het Oude Testament leert trouwens ook, maar heel het Nieuwe Testament heeft eigenlijk niet eens een andere boodschap dan dat. Hoe men de Heer zal dienen, niet in de dienstbaarheid of slavernij van die oude scheppingen van het oude verbond, maar in de vrijheid van dat nieuwe verbond. En juist omdat het niet verplicht is, want het is niet verplicht, hoeveel druk ik ook op u probeer uit te oefenen. Dat probeer ik, zeg het eerlijk. Dat probeer ik, ja. Ik denk dat u daar gelukkig van wordt, los van dat het tot eer van de Heer is als wij de Heer dienen. Maar ik denk ook dat we onze eigen levensvervulling en dus vreugde alleen maar daarin kunnen vinden. Dat gun ik u ook van harte. En nog los van ook nog dat ons een erfenis wacht in de toekomst. Daar komt er dan ook nog een keer bij, hetgeen een extra motivering zou zijn. Al heb ik de indruk dat als wij kiezen om de Heer te dienen, dat dan de gedachte aan die erfenis of dat loon in de toekomst daarbij geen rol van enige betekenis speelt, heb ik de indruk. Maar ik heb wel de indruk dat halverwege, hè, als we eenmaal op die weg zijn, zal ik maar zeggen, dat we dan bij gelegenheid toch denken, wat doe ik het eigenlijk voor? En zo gelukkig ben ik er eigenlijk vandaag helemaal niet mee. Maar een kroon zeer schoon wacht ons aan gindse kust, zingen we dan. He? Toch? Het helpt wel om door de moeilijker omstandigheden heen te komen. Maar ik heb u al eens vaker gezegd, als het leven geen moeilijkheden met zich meebrengt, als er geen last te dragen is, dan vragen we ons na verloop van tijd toch echt af wie we eigenlijk zijn, wat we hier eigenlijk doen. Dan komt de vraag naar, waarom ben ik hier eigenlijk? Wat doe ik hier? Ik draag niks, geen last, geen verantwoordelijkheid. Niemand heeft mij nodig. En als ze een keer iemand nodig hebben, vragen ze een ander. Ik word altijd gepasseerd en dat soort dingen meer. Ja. Er is niemand die met me kon praten, niemand die vraagt wat ik ervan vind. Allemaal dat soort dingen. Wat doe ik hier eigenlijk? Nou, roepen dat je verlost bent van de wet, dat je vrij, in de vrijheid staat waarin Christus je vrijgemaakt heeft. Toch? Dat je niks hoeft. Laat het wel uit je hoofd. Hè? Van de Heer hoef je niks, dus van andere mensen hoef je dan ook niks, toch? Die zijn toch minder dan de Heer. Men moet goden meer gehoorzamen dan mensen, dat weten ze wel, maar wat die gehoorzaamheid aan God dan uit bestaat, wat het dan is, geen idee. Want we zijn vrij, enzovoorts. De Bijbel leert ons wel anders. Waar de schrift ons leert over verlossing in het algemeen, heeft het wel degelijk consequenties. En er staat er ook, gewoon bij, hè. Ik neem maar eens wat, hè. Ik probeer het een beetje systematisch te doen, toch. Ik neem u mee naar Matteüs 6. Want daar wordt verlossing genoemd. En verlossing, dat weet u, dat is vrijmaking, hè. Of behoudenis, dat is hetzelfde woord allemaal. Matteüs hoofdstuk 6, ja, we zoeken het op, maar u kent die schriftplaats allemaal, want er staat in vers 13, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Hoezo, verlos ons van de boze? Wie is die boze dan? En dat maakt ons nog niks uit. De vraag is, wat doet die boze dan dat wij vinden dat we ervan verlost moeten worden? He? Wie is die boze dan? Die ons verleidt tot zonde zodanig dat wij er een slechte reputatie door krijgen. Bij onze schoonfamilie. Of zo. Verlos ons van de boze. De grote verleider. Verleider tot wat? Waar hebben we het over? Hij verleidt ons tot dingen waarvan we ons laten schaden. Gaat ten koste van ons gevoel van eigenwaarde, onze reputatie, onze imago, image, of hoe dat maar heten mag. En daarmee van ons zelfbeeld, zelfvertrouwen, zelfesteem. En dat soort dingen. En dan moeten we naar de psychiater, dat kost handenvol geld. Dus verlos ons van de boze, bespaart ons een boel ellende en vooral weer geld. Enzovoort. Hoezo? Waar hebben we het over? Wat doet die boze dan? Gewoon, is het niet weten, lees je gewoon door. Onder het motto, het zal ons na deze geopenbaard worden. En dat gebeurt ook daadwerkelijk in de volgende zin. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk. Die boze is diegene die een koninkrijk claimt en heeft en praktiseert. Runt heet dat in het Nederlands, hè? Dit is de overste deze wereld. Dat is degene die ons bezighoudt met van alles en nog wat. En vooral nog wat. Onder het motto meer en meer geeft ons de duivel. Dat heet ook, hoe heet dat spul? Zuurdeesje. Meer en meer. Nou ja, zo leidt het. Hij houdt ons bezig omdat we maar geen tijd zouden hebben, geen belangstelling meer zouden hebben voor de waarheid, voor het woord van God enzovoorts. Ik ben er stellig van overtuigd. Voor het doel hebben wij de media, ik moet even, Johan luistert even niet. Voor het doel hebben wij de media, weet je wel, die ons alle dagen weer bezighouden met de waan van de dag en muggen opblazen tot olifanten en dat soort dingen weer. Zodat we in ieder geval elke dag weer bezig zijn met allerlei zaken die ons geen bal aangaan, die ons leven niet veranderen en wij kunnen dat veranderen ook niet. Enzovoort, het houdt ons bezig en zeggen, jongen, het is toch wat, en we schrijven de kranten mee vol. En christelijke bladeren, dan zeg je niet, jongen, het is toch wat, maar dan zeg je, ja, de Heer komt spoedig. Ik ben daarvoor vriendelijk dank, Bos. Maar dat is al jaren geleden, decennia geleden. He? Ja, als je het in een christelijk krant schrijft, dan zet je erachter, ja, de Heer komt spoedig. Ja. Want alle ellende in de wereld is een teken destijds van de spoedige wederkomst van Christus, die nog steeds niet is wedergekomen overigens. Maar goed, ik wil niet echt negatief doen. Maar ik bedoel, maar wij worden bezig gehouden. Enzovoort. Dat is wat de duivel doet. Waarmee? Sommigen denken met een liederlijk leven. Dan moet ik u zeggen, nou dat is het makkelijkste, want daar heeft de mens aanleg voor. Ja. Sommigen hebben daar geen aanleg voor, zijn goede mensen en grote denkers. Daar heeft de duivel ook wat voor om over na te denken, om er zich mee bezig te houden. En theologie bijvoorbeeld is een schitterend onderwerp om je eindeloos in te verdiepen. Je komt er nooit meer uit, er is een groot doolhof, je kunt er daarna ook les in geven, dan kan je er ook nog meer aan de kost komen. Maar je verdwaalt volledig, dat is het doel van de duivel. Oh, is een mens religieus? Zal ik hem een paar religies geven? Kan hij zijn keuze maken? En dat zal hem wel van de straat houden. Of juist op de straat brengen. Maar in ieder geval, het brengt hem niet tot de Heer. Dat is wat de God deze heel doet. En dat is nog heel wat anders dan dingen als dat je verleid wordt tot een specifieke zonde die later uitlekt en waarvoor je je schaamt. En dan moet je er weer een vergeving voor vragen en al dat soort zaken meer. Daar gaat het niet over. Het gaat over veel grotere zaken. Het gaat over dat rijk der duisternis van de God deze eeuw. Dat is op hoog niveau. Dat is die God die alle volkeren aan zich wil binden, tot één mensheid wil maken met één troon daarover in Babel. En die troon, daar zit hij dan zelf op. Dat heet het antichristelijk rijk, maar het is natuurlijk gewoon het rijk van de duivel zelf. En wij doen er allemaal aan mee, aan een verenigd Nederland. Waarom horen die Friese eigenlijk nog bij Nederland? Nee, dat doet er niet. Een verenigd Europa. Hè? Nee, ik ben voorstander van het Belgische model. Hè? Mooi in tweeën verdeeld en geen regering. Maar goed, dat doet er nou niet op. Ja. Ja. Een verenigd Europa, de Verenigde Naties en de internationale gemeenschap en de multiculturele samenleving en meer van dat soort lelijke woorden. En als je ze bekijkt, dan moet je toch tot de conclusie komen, dat is precies wat de duivel wil. Eén politiek systeem over de hele wereld. Bevolkende democratie. En dat verbreiden we, dat weet u, vroeger bedreven wij zending. En bracht Christus en het christendom over de hele wereld. Dat mag nou niet meer. Want het moet multicultureel blijven. Dus nou brengen we de democratie over heel de wereld. In plaats van het evangelie. En hoe meer ik dat besef, hoe groter hekel ik krijg aan de democratie. Maar vooruit maar weer. De duivel houdt er ons wel mee. We kunnen er een dag over beleggen of een seminar of iets dergelijks. Christendom en de democratie lijkt me een goede titel. Er komen gegarandeerd honderden mensen. Zeker, en als je een certificaat uitgeeft aan het eind van alle die meegedaan, dan wordt het meteen 100 euro duurder, dan kunnen ze het aftrekken van de belasting. Maar goed. Verlos ons van de boze, van dat koninkrijk van de duivel. Wat doe? Waarom? Omdat het zo'n slecht koninkrijk is? Omdat er geen eer in te behalen valt? Nee, omdat het koninkrijk is van God. Uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. En dat blijft altijd in der eeuwigheid. Hetgeen een hoopvolle gedachte is, want het impliceert, althans suggereert, dat aan het koninkrijk van die boze dan toch een keer een eind zal komen. En zo is het maar net. Maar dat betekent toch dat we in plaats van dat we de God deze eeuw zouden dienen, zouden we die God van die toekomende eeuw dienen, van die toekomende eeuw die al 2000 jaar geleden ongeveer begonnen is. Want zo zit dat, hè? Wij leven daarin. Dat was de bedoeling, dat we hem zouden dienen, omdat namelijk hij de koning is. Kies dan heden wie gij dienen zult. Wat er meteen aan vast zit, is dat we daarmee ook verlost worden van, niet alleen verlost worden van de boze, maar daarmee ook van degene die het geweld des doods heeft of had. Dat is Hebreeën 2, waar dat staat. Dat zoek ik ook maar even op. Want als we verlost worden van de duivel, worden wij dus verlost van degene die het geweld des doods had. Dat is de duivel. Dat is Hebreeën 2 vers 14. Waar staat halverwege het vers op dat hij, Christus, dus, door de dood heen, maar dat hebt u al eens gecorrigeerd, denk ik, in uw Bijbel, hè? Door de dood heen teniet doen zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel dus, verlos ons van de boze. En verlossen zou al degene, verlossen, vrijmaken, loskopen. Verlossen zou al degene die met vrezen des doods, door al hun leven aan de slavernij van die dood dus, onderworpen waren. Heb je dat? Men zou bevrijd worden van die slavernij van het verderf. die slavernij van het verderf, dienstbaarheid des verderfs, houdt in dat wij mensen altijd aan het verderf onderworpen zijn. Wij moeten van alles om dat verderf te bestrijden, om onszelf in leven te houden, weet je veel. Je moet je auto laten tactileren, hoeft niet meer geloof ik, we moeten wel. Anders roest die weg, of weet je veel wat, het ding moet dubbel verzinkt wezen, weet je veel. Je moet van alles doen om de dingen in stand te houden. Om slijtage tegen te gaan en je moet de juiste toevoegingen aan je voedsel toevoegen, zal ik maar zeggen. Want anders, want zus is goed voor dit en dit is weer goed voor dat enzovoort. En anders ga je dood. En elke dag lees ik in de krant dat dingen gevaarlijk zijn of ze zijn dodelijk. Dan denk ik, jongens, morgen staat gewoon in de krant dat een geboorte nooit goed kan aflopen. Het hele leven gaat voorbij. Wat voor een gezeur is dat de dingen dodelijk of gevaarlijk zouden zijn. Ja, dat is zo. Maar het leven is niet zonder risico. Het leven gaat voorbij. Het leven is aan het verderf onderhevig. Je hebt het maar kort en als je zegt, ja, maar dan moet je er dus zo lang mogelijk van genieten. Dan zeg ik, ja, dat vind ik ook. Dat vind ik ook, je moet er wat van maken. Dat vind ik absoluut. Als mens en als christen, natuurlijk is dat zo. Het is het enige wat je hebt. Toch? Wees er zuinig op en maak er wat van. Dat is een eervolle aangelegenheid. Vind ik echt. Levenskunst, dat vind ik. Vind ik een eervolle aangelegenheid. Prediker leert dat ook. Spreuken trouwens ook uitgebreid. Men zou er wat van maken. Maar zeker geldt dat voor dat nieuwe leven dat wij hebben ontvangen. Maar het oude leven gaat sowieso voorbij. Natuurlijk is dat zo. Maar raad is wat. Wij zijn van die hele gedachte, van het hele idee, van het hele mechaniek, van die wetmatigheid verlost. Want het leven dat wij hebben ontvangen gaat niet voorbij. Voor ons geldt, wij zullen de dood niet zien, al zijn we ook gestorven. Ergens in Johannes. Soms denk ik, staat in alle hoofdstukken van Johannes, woorden van die strekking, maar vooruit. Wij hebben de overwinning daarop. Of kort en goed, God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus 1 Petrus 1. Want God heeft ons met Christus mede levend gemaakt in Efeze 2 en met Christus mede gezet in de hemel. Dat is onze positie. Kan je dan niks overkomen hier, iets broers? Ja, dat wel, maar hoe vaak wij ook struikelen of vallen, al is het dan ook in de lichamelijke dood, om zo te zeggen. God richt ons op, maakt niks uit. It's no big deal. Wie was dat? Die vent met het pruikje, weet je het weer. Jake Hess. It's no big deal. Ain't no big deal. Dus er gaat wel bij. Je moet ook wel naar de tandarts en zo. Ja, sorry dat ik het een beetje relativeer. Het zijn dingen waar we tegenop zien. Ik in elk geval wel. Heel verschrikkelijk. Ik hoor tot de categorie aan mijn lijf geen Polonaise. Maar soms moet er toch Polonaise aan je lijf. Maar goed. En dat is met de dood natuurlijk ook zo. Dat is waar we ons vanwege onze oude natuur tegen verzetten. En dat is een goed ingebouwd mechaniek overigens hoor. Daar heb ik helemaal geen kritiek op. Ik denk dat de schepper het goed geregeld heeft. Maar ja, we moeten daarheen en wij vertrouwen in wat God ons gegeven heeft en beloofd heeft voor de toekomst. Wij hebben dat eeuwige leven. En wat onze werken betreft, de goede werken waarin wij wandelen, die God voorbereid heeft, de resultaten daarvan zijn voor altijd, zijn blijvend. Hebben jullie dat nog? Dat verdwijnt maar niet naar de vergetelheid. Dat blijft actueel. Dat draagt eeuwige vrucht. En te roepen van ik ben van het oude verlost, ja, dat betekent niks. Waar het over gaat, is of je als kind van God, als dienstknecht van God, onderworpen bent aan de Heer die tot je spreekt en die beide het willen en het werken in je bewerkstelligt. En de vraag is wat je daarmee doet. Wat je van je leven maakt. Wat je van je leven laat maken. Wat neemt niet weg dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid wel degelijk bij ons ligt. Niet bij de Heer, die wil wel. Maar de vraag is of wij ook willen. Of dat wij roepen, het hoeft immers niet. Dat is wel waar, maar dat is geen argument. Het hoeft niet. Nee, maar de Heer staat aan de deur. En hij klopt wel degelijk om bij ons binnen te komen, om in ons zijn werk te doen. Een werk dat dienstbaar is, wel degelijk aan God. Bestaat, werk dat bestaat uit goede werken, waardoor de Vader zal verheerlijkt worden. En dat is waartoe wij geroepen zijn.